OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Bij ons, u hoorde hem net al even, schrijver en historicus H.L. Wesseling. Jarenlang hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. Kenner van zowel de vaderlandse als de koloniale historie. En natuurlijk kenner van de Franse geschiedenis. En naar verluidt ook de Franse keuken. U zei ooit, meneer Wesseling, eigenlijk lui te zijn. Maar niets is minder waar. Want u heeft alweer een bundel gemaakt. Waarin ditmaal artikelen over de Scrabble Universiteit, Franse wijn, gastronomie, de Franse identiteit en nog veel meer.
Ja, en we gaan het dadelijk hebben over een heikel, min of meer actueel onderwerp, namelijk over het kolonialisme en ons schuldgevoel. Dat vraagt om commentaar van een ouder en wijze historicus. Maar eerst even, meneer Wesseling, ik weet niet of u het nieuws een beetje hebt gevolgd deze week. We zagen op de televisie, op het Amerikaanse congres, zagen we Macron, de Franse president, Trump eigenlijk een beetje de les lezen dat hij het als wereldleider een beetje liet liggen. Is dat een gewoonte van Franse presidenten?
Er zijn zeker heel bekende Franse presidenten die heel veel andere presidenten de les hebben gelezen. Ik denk natuurlijk in de eerste plaats aan Charles de Gaulle. Die deed eigenlijk niet heel veel anders. Kijk, mijn staatsbezoek is natuurlijk, zijn allerlei regels van wat je doet en wat je niet doet. En dat wordt allemaal heel nauw gewogen. Een staatsbezoek van 3 dagen, dat is nogal wat. En dat alleen al het feit dat Trump Macron 3 dagen de tijd geeft, wat hij aan Merkel niet gedaan heeft, en mee zeker ook niet, dat is toch, denk ik, een belangrijke illustratie van het feit dat Macron aanzien geniet. Misschien ook door zijn persoonlijkheid, door zijn optreden, ook door die bijzondere manier waarop hij Trump heeft onthaald op 14 juillet. Zo dat Trump zei, dat moeten wij ook hebben. Allemaal vliegtuigen, tanks over de Champs-Élysées. Dan laten we zien hoe groot we zijn. Dus er is iets tussen die twee mannen. Fysiek zie je dan Trump toch weer domineren. Die is natuurlijk ook groter, forser, zwaarder. Macron is niet klein, maar vergeleken bij Trump zijn veel mensen al gauw een klein beetje klein. Ja. En dat geldt ook voor Macron. En als hij dan pluisjes van zijn schouder gaat vegen, dat wordt wel helemaal een beetje dwaas.
Ja.
Maar ik denk dat Macron hier tevreden over zal zijn. En het is een indicatie van het feit dat we nog meer op Frankrijk moeten letten dan we gewend zijn.
Juist. Laten we even naar uw bundel gaan. We kunnen niet alles bespreken, dus we nemen er 1 opvallend stuk uit. Er staan er meer in. Maar wat u schrijft over het kolonialisme en het schuldgevoel in Nederland. U constateert schuldgevoel en excusesneigingen, excusesdwang om u heen. Vindt u dat een verstandige reflex, schuldgevoel en excusesdwang? Wat vindt u ervan?
Nou ja, je kan natuurlijk. Ik persoonlijk hoef mij, geloof ik, aan niets schuldig te voelen. Ik geloof niet dat 1 lid van mijn verste familie ook een cent verdiend heeft aan de kolonie, of überhaupt in staat is geweest om zelfstandig geld te verdienen. Als de regering mij niet het salaris betaalde, was ik al lang in de goot terechtgekomen. Maar ja, je kan zeggen, je kan gevoelens hebben. Maar ik zie niet zo dat regeringen gevoelens kunnen hebben. Je kan excuses aanbieden. Daar heb ik altijd een hekel aan gehad. Als kind zei mijn moeder dan ook wel eens, je moest mij je excuses aanbieden. Dat vond ik onzin. Want meestal had ik het niet gedaan. Althans, dat vond ik in ieder geval. Hij begon, ik niet. En als ik het wel gedaan had, dan had ik er toch geen zin in. Want ik vond het een beetje hypocriet. Dus ik heb het niet erg op excuses aanbieden. Maar iets anders is natuurlijk, als je nog dingen goed zou kunnen maken van wandaden die begaan zijn, dan moet je dat wel doen. Zoals nu, dus met die Ramagedde en anderen in Celebes. Als er nog slachtoffers zijn die vergoed kunnen worden, dan, al dan niet met excuses, dan ben ik daarvoor. Maar zoals wij uit de katholieke kerk geleerd hebben, een biecht bestaat uit berouw, belijdenis en voldoening. Dus alleen berouw, dat heb je niet.
Ja, excuses staat ook vaak voor erkenning natuurlijk. Dat is wat het belang daaraan is.
Ja, maar kijk, er zijn, laten we het nou over dat onderwerp even hebben, eigenlijk 2 grote elementen nu in de discussie. Het ene is de slavernij, de slavenhandel. Het andere is kolonialisme. Nou, kolonialisme is een enorm wijs begrip. Dat begint bij Jan Pieterszoon Koen en eindigt bij de ontwikkelingssamenwerking. En dan heb je verschillende fasen. Je hebt roof, Banda-eilanden, je hebt handel. De VOC had niet veel te verkopen, maar die verdiende veel aan de inter-Aziatische handel van X naar Y. En dan heb je een beetje het ontwikkelen, cultuurstelsel. Dan dwing je de mensen, het is dwang. Maar ze gaan voor de markt werken, er komt ook geld. Dan krijg je de volgende fase. Ik heb het nu nog steeds alleen over Nederlands-Indië, Indonesië. Dan krijg je de volgende fase. Dat is dat er plantages komen, Sumatra, tabak, ontginning, olie, mijnen, et cetera. En dan krijg je vervolgens dus de ruime, wat we dan de Fransen noemen dat de mise en valeur, echt de ontwikkeling van de kolonie, ook met onderwijs een beetje en zorg, allemaal te weinig en laat, maar het is er dan toch. Dus dat kan je niet op één hoop gooien en zeggen allemaal even schandelijk, even misdadig, laat staan, allemaal even goed. Tweede is, het hangt er ook maar vanaf door wie je gekoloniseerd wordt. Ik heb heel veel de laatste 25 jaar gesproken met intellectuele, historici en ook economen uit India. Allerlei samenwerkingsverbanden. Die zijn heel vaak in Cambridge opgevoed en in Amerika en Harvard gepromoveerd. Die zijn heel trots dat ze door de Engelsen gekoloniseerd zijn. En niet door die misselijke Fransen of Portugezen. Die vinden dat wel wat. Ja. Er zijn er ook die zeggen, ze mochten nog wel eens terugkomen. Dus dat maakt nogal wat uit. Maar of je door Leopold II gekoloniseerd werd, met die handenhalfakkerij, of door redelijk fatsoenlijke Engelsen die probeerden.
En hoe is het gevoel over om door Nederland gekoloniseerd te zijn? Bijvoorbeeld in Nederland, voormalig Nederlands-Indië.
Ja, daar heb je natuurlijk toch het probleem van de enorme discrepantie tussen zo'n klein en relatief onbeduidend land en dat immense Indonesië. Dat het ook allemaal op de lagere school. Daar had je van die atlas en zag je een kaart waar het erop afgebeeld in Nederlands-Indië over Europa. Nou ja, dan zag je dat het groter was dan van Ierland tot Moskou. En daar waren wij natuurlijk trots op. Maar dat had ook iets een beetje potsierlijks, dat zo'n klein land zulke pretenties had.
Nu schrijft u in uw bundel dat het in de 19e eeuw bijna onmogelijk was om anticoloniaal te zijn. Ja. Net zoals het nu ondenkbaar is om kolonist te zijn. Hebt u een verklaring voor die enorme verandering? Toen was het ondenkbaar om niet in kolonies te geloven. En nu,
ja, er wordt veel gezegd. Er waren ook anticoloniën. Multatuli. Maar die was helemaal niet anticoloniaal. Die was voor de kolonisatie, maar op een fatsoenlijke manier. Ook Conrad van Heart of Darkness, die had aandelen in Engelse koloniale maatschappijen. En zo eigenlijk voor al die mensen die wij dan anticoloniaal nemen, die waren tegen de excessen, tegen de fouten, niet tegen het stelsel zelf. Het kon niet anders dan dat je dacht, wij hebben superieure fase bereikt in de ontwikkeling en beschaving. En dat moeten we uitdragen. Dat het is omgestaan, is een kwestie van, eenvoudig van de machtsverhoudingen. Het is niet zo dat de gevoelens zijn veranderd. Op een gegeven moment zijn de machtsverhoudingen veranderd. En dan kan je wel zitten zeggen, ja, het is jammer, maar dat heeft niet veel zin.
Maar dus is dat feit dat nu de neiging bestaat om je schuldig te voelen en niet koloniaal te zijn, is gewoon een simpele kwestie van veranderende machtsverhoudingen, zegt
ja,
u?
Ja, dat denk ik wel, ja.
Ja, dat zou wel kunnen. Nu lijkt die hele koloniale kwestie ook dat je eigenlijk dat schuldgevoel, er zijn eigenlijk twee reacties als het ware. Of je vindt dat je schuld moet bekennen, of je hebt een soort mentaliteit van, ja, dat schuld bekennen is een weg met de Nederlandse en witte beschaving mentaliteit. Daar lijkt helemaal geen tussenweg. Klopt dat? Of is er wel een tussenweg?
Dan pleit ik voor een tussenweg, want het is ook een beetje zoals met die monumenten. Nou moeten de witte de Wetstraat weg en de Koentunnel. Ik heb wel eens gezegd, jongens met de voornaam Koen mogen ook wel op hun tellen passen, want daar gaat het ook slecht mee aflopen. Dat vind ik enorm overdreven. Dan zeggen ze, ja, maar kijk, die zijn uit de 19e eeuw. Dus die kunnen best weg, want die zijn niet uit de 17e eeuw. Maar het is ook net zo interessant om te bedenken hoe de 19e eeuwers dachten over de 17e eeuw. Dat is ook een onderdeel van onze geschiedenis. En dan kun je zien wie zij als helden beschouwden en wie niet. Dus dat vind ik een onzinargument. Ik geef toe dat de Stalinlaan in Amsterdam is opgeheven. Daar kan ik me iets bij voorstellen. En dat je in Duitsland geen Hitler alleen hebt, dat begrijp ik ook. Maar verder ben ik tegen het omdopen van steden, straatnamen en allerlei dingen meer. Wel voor bij monumenten bordjes zetten of bij straatnamen toelichting geven. Dat vind ik allemaal prima.
En bent u ze bereid ook zo af en toe te schrijven, zo'n bordje?
Oh, dat zou ik best willen.
Wat zou u schrijven bij Koen? Heel kort. Wat zou u bij Jan Pieter van Koen schrijven?
Daar werd het grootst verrecht. Want...
Juist. Henk Wesseling, bedankt. En wie meer lezen wil van de heer H.L. Wesseling... Daverende dingen deze dagen, zoals het boek heet... ligt in de boekhandel en is voor... Nou, te geven gaat te ver, maar het is voor een acceptabele prijs te koop, toch?
Fijn dat u bij ons was, professor.